onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 24, het vijfde vers, willen wij gaan zingen. Verhoogd, o poorten, u de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. Het vijfde vers van Psalm 24. Deze hemelvaartsdag belijdenis van het geloof door in te stemmen met Heidelberger Catechismus zondag 18, vraag en antwoord 46 en 47, en zondag 19, vraag en antwoord 50 en 51. Daarna zingen we van Psalm 68, negende vers, Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen, waarna u gelezen wordt uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 16, vers 14 tot en met 20. Schriftlezing is dus Marcus 16, vers 14 tot en met 20. Maar eerst doen wij belijdenis met woorden uit de Heidelberger Catechismus en zingen we van Psalm 68, het negende vers.
Wat verstaat hij daarmede, opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid majesteit en genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Zondag 19. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk dat hij door zijn heilige geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij met ons, met zijn macht tegen alle vijanden ons beschut en bewaart. Genoemd te lezen Markus 16 vanaf vers 14 tot het einde. Daarna is hij geopenbaard aan de elfen, daar zij aanzaten, en verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat ze niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden, nadat hij opgestaan was. En hij zeide tot hen, ga heen in de gehele wereld, predik het evangelie alle creaturen. Die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen. En zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij uitgegaan zijnde, predikte overal. En de Heere wrocht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking op deze hemelvaartsdag vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Markus 16, daarvan vers 19 en van vers 20 het middelste gedeelte. We lezen daar Gods woord en de tekst als volgt. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En de Heere wrocht mede. Tot zover. Bidden we de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, aanbiddenswaardige en alwijze God in de hemel. Wanneer u ons op deze hemelvaartsdag samenbrengt onder uw woord, dan buigen wij ons in aanbidding voor u neer. En laat dat ook de gestalte van ons hart zijn. Want Heere, wat is uw wijsheid groot geweest. Dat u een weg hebt uitgedacht waarlangs uw naam verheerlijkt zou worden. In de zaligheid van gevallen zondaren. Door het werk van de Heer Jezus Christus. U hebt uw eigen lieve Zoon afgezonderd, al in de stilte van de eeuwigheid, en u hebt hem tot borg aangesteld. En u hebt hem uitgezonden in de volheid van de tijd. Hij is gekomen naar deze wereld, en hij heeft zich willen laten leggen in de kribbe van Bethlehem. Hij is de weg van lijden gegaan als de man van smarten. Hij is nedergedaald ter helle, zoals we het met de kerk der eeuwen belijden en zoals we ervan horen in uw woord. Hij is gestorven en hij heeft in die weg de prijs betaald en uw eer hersteld en de zaligheid voor een volk van verlorenen in zichzelf verworven. Maar hij is ook opgestaan. En nadat hij gesproken heeft, is hij met zijn verdiensten en met zijn werk opgevaren naar de hemel en opgenomen in de hemel. En het is dat feit waarbij u ons deze morgen wil bepalen. Heere, geeft u dat we er iets van mogen verstaan. Niet alleen met ons verstand, maar boven alles brengt u ons met ons hart naderbij. En geeft u dat we iets mogen zien, al luisterende naar de boodschap van uw woord, van de heerlijkheid van deze koning, die wel ten hemel gevaren is, maar wiens hart gericht was en gericht is op de prediking van het evangelie onder alle volken op aarde. Die gezeten is aan de rechterhand van zijn vader en die met zijn doorboorde middelaarshanden deze wereld regeert. En die werkt onder de prediking van het woord. Heere, gebruikt u de prediking van het woord hier in deze grote stad Rotterdam, waar zoveel mensen zijn die ook deze hemelvaartsdag niet eens beseffen waar het om gaat. Wil u ze, Heere, brengen onder uw woord en gebruikt u daarvoor ook het evangelisatiewerk. Ook dat werk dat vanuit onze gemeente, wanneer u het geeft, aanstaande zaterdag weer gedaan mag worden. Heere, wilt u uw koninkrijk doen komen, ook hier in deze stad, maar ook in onze gemeente, onder ons. Want Heere, wij zijn van nature vijanden en opstandelingen tegen u. Wij hebben u verlaten, maar we verlaten u ook nog dagelijks in onszelf. En we verwerpen uw woorden, we verwerpen uw wet en we verwerpen uw evangelie. En u is niets minder dan uw werk nodig. De krachtige werking van de Heilige Geest, de krachtige werking van de ten hemel gevaren koning om zondaren tot bekering te brengen. Heere, wilt u dat doen? U die ons hebt willen afzonderen van de wereld en willen brengen onder uw woord. U die ons dat zichtbare teken wilde geven waarover we zondag hebben gehoord. U die daarin zegt dat u recht hebt op ons leven. Maar Heere, wat zijn wij toch ellendige mensenkinderen in onszelf, zondaren. Die tot u niet kunnen wederkeren terwijl het wel onze plicht is. En terwijl u het zo waard bent en terwijl wij er zo goed mee zouden zijn. Maar ook daar zijn we blind voor. Nu bidden wij van u. Wil u als die ten hemel gevaren koning werken? U hebt het toch gezegd in uw woord. We zullen het vandaag overdenken. En de Heere wrocht mede. Geeft u dat de diepe betekenis van dat eenvoudige woord voor ons een pleitgrond mag worden in onze gebeden. Heere, wil u dan werken in mijn hart en in mijn leven? Wil u dan werken, Heere, in de harten van onze jonge mensen? We dragen ze aan u op. De leden van de jeugdvereniging Min 16, die de komende dagen elders zullen verkeren, wil u hen goede en gezegende dagen geven. Wees hen nabij samen met de leiding. Maar ook de andere jongeren van de gemeente. Heere, wees met de jonge mensen, degene die zich voorbereiden op hun huwelijk. Wilt u zijn met de mensen van middelbare leeftijd en de ouderen? En schenk ons uw genade. Wij hebben dat niet verdiend, Heere. Wij moeten het voor u belijden dat wij voor u niet kunnen bestaan. Maar denk aan ons in genade. Wees u met degene die moeite en zorgen kennen vanwege ziekte en lichamelijke klachten, vanwege psychisch lijden, vanwege eenzaamheid en rouw en verdriet, uitzichtloosheid. U kent degene, Heere, die al zo lang bezig zijn met herstel en die er geduld op de proef gesteld wordt. Wil u zich ontfermen en wil u gedenken. U kent ons ook wanneer we juist in deze dagen teruggebracht werden in onze herinnering bij ingrijpende gebeurtenissen uit het verleden. Heere, dat wij mogen zien op het wonder van het feit dat het uw goede tierenheden waren, waardoor wij nog niet vernield zijn. En dat uw barmhartigheden nog geen einde hebben. Dat uw trouw alle morgen nog weer nieuw en groot is. En schenk ons wat nodig is. Heere, sterk alle die een taak hebben in deze dienst. Zegen al degenen die uitgaan om uw woord te prediken. En geeft u wat nodig is. We dragen ook onze broeder Droger aan u op, die vanuit onze gemeente proponeert. Geef hem daarin ook uw bijstand en uw hulp. Heere, ontferm u zich over uw kerk, over het rond van deze aarde. U regeert. En u zult uw almacht tonen, zingt de psalm. En u heerst, zover de blindste heidenen wonen, wil u het doen bemerken, Heere. Daar waar zendelingen hun werk doen. Daar waar evangelisten het woord zaaien. Maar ook daar waar het kerkelijke leven gevestigd is. Maar zo beproefd is. Daar waar zoveel nood is. En verdeeldheid en verscheurdheid. Daar waar puinhopen zijn, Heere, ontferm u dan toch. En wil u opstaan. En wil u zich over Sion ontfermen en ontfermt u zich over ons. Sterk degene die een taak in de dienst hebben, we dragen onze kosten ons organist aan u op. Hoor en verhoor ons in bidden en danken, omwille van die altijd biddende en dankende hoge priester, die alleen onze gebeden heiligen kan en ze voor u kan neerleggen in het hemels heiligdom. Hoor ons om Christus wil. Amen. We willen zingen van de 47e psalm, het derde en het vierde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Het schelbazuin geluid galmt Gods glorie uit. En ook het vierde vers zingt des hoogsten eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. 3 en 4 van psalm 47. Er zijn deze morgen twee collecten. De eerste voor de eredienst en de tweede voor het werk van Kom Over en Help. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Psalm 21, het 13e vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Verhoog, o Heere, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen. Zo wordt uw heerschappij en macht, door ons nog eeuwenlang geloofd met psalmgezang. 13e vers van Psalm 21. Geliefde gemeente, het is in het jaar 64, misschien 65 na Christus, dat zich in de grote stad Rome een verschrikkelijke gebeurtenis afspeelt. Want grote delen van de stad worden door een alles verwoestende brand in de as gelegd. En terwijl het vuur nog nasmeult in de puinhopen, klinken daar de beschuldigingen, onterechte beschuldigingen aan het adres van de christenen. Zij zouden de brand hebben aangestoken. En dan breekt er een vreselijke christenvervolging uit onder de keizer Nero, die velen van de volgelingen van de Heer Jezus in die tijd het leven heeft gekost. Het is in die jaren en onder die omstandigheden dat de evangelist Marcus, of Johannes Marcus, zoals zijn naam volledig luidt, zijn evangelie schrijft. En naar alle waarschijnlijkheid heeft hij zijn evangelie ook allereerst gericht aan de leidende christenen in Rome, onder die omstandigheden. Terwijl het er voor de christenen in Rome op leek dat hun levenslot in de handen lag van, ja, van wie? Van de keizer Nero. Die met één beweging van zijn hand, een duim opgeheven of naar beneden, kon beslissen over hun leven. Hij was degene die in die tijd de Heere, de Curios, werd genoemd door zijn onderdanen. En als Marcus dan zijn evangelie schrijft aan christenen onder die omstandigheden, dan legt hij er in zijn korte evangelie grote nadruk op dat de Heer Jezus Christus een lijdende zaligmaker is. Dat hij ook geleden heeft. Dat hij nog veel dieper geleden heeft, maar ook de medelijdende hoge priester kan zijn die de vervolgde christenen in Rome te hulp kan komen. Maar dat is toch niet alles. Want aan het einde van zijn evangelie, dan wijst Marcus als het ware omhoog en dan zegt hij het in onze tekst. De Heere dan. Niet Nero, een mensje die zichzelf al op de troon plaatste en zichzelf als een god liet vereren, maar de Heere, de Curios dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand van God. En zijn werk gaat door. Hij regeert. Wel, bij die woorden willen we met de hulp van de Heere deze morgen stilstaan. En we schrijven bij onze tekst het evangelie van de ten hemel gevaren koning. Het evangelie van de ten hemel gevaren koning. En dan stellen we in de preek drie vragen. Allereerst, wat is het woord van die koning? Want het begin van de tekst zegt, de Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had. Wat is het woord van deze koning? Wat bedoelt Marcus precies als hij die woorden, geleid door Gods geest, schrijft? In de tweede plaats, waar is de troon van die koning? Tweede gedeelte van vers 19. Hij is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand van God. En in de derde plaats, wat is het werk van die koning? Die paar woorden uit vers 20. En de Heere wrocht mede. Dus het evangelie van de ten hemel gevaren koning. Wat is het woord van die koning? Waar is de troon van die koning? En wat is het werk van die koning die nog leeft? En die nog regeert? En die nog werkt? En de Heere geven het uit vrije genade, ook deze morgen nog onder ons. Het is maar een heel kort hemelvaartsevangelie dat de evangelist Marcus zo in zijn evangelie heeft opgenomen. Maar het eerste dat hij benadrukt, dat is dat de Heer Jezus ten hemel gevaren is nadat hij heeft gesproken. Hij wijst vanuit het feit van de hemelvaart eerst terug naar het woord van Christus. Dat zegt onze tekst. De Heere dan nadat hij tot hen gesproken had. En wij weten dat de Heer Jezus in de 40 dagen tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart verschillende keren aan de discipelen verschenen is. En dat hij daar inderdaad heel wat keren met zijn discipelen heeft gesproken. Maar van al die woorden vermeldt Marcus alleen datgene wat we vinden in vers 14 tot en met vers 18 van ons teksthoofdstuk. Dat is waar hij naar verwijst in onze tekst. Vers 14 tot en met vers 18. En als we die versen zo vanmorgen nog wat langs gaan om onze tekst te begrijpen, dan valt ons om te beginnen op dat daar in die versen een hele grote tegenstelling ligt. Kijkt u maar mee. In vers 14 staat er: daarna is hij geopenbaard aan de elf discipelen, terwijl ze aanzaten of aanlagen aan de maaltijd. En hij verweet hun ongelovigheid en hardigheid des harten. Dus als de Heer Jezus komt in de kring van zijn discipelen, dan legt Marcus er alle nadruk op dat de Heer Jezus verwijtende woorden tot hen heeft gesproken. Hij verweet hun ongelovigheid en hun hardigheid des harten. Mensen met genade. Mensen geroepen tot de ambtelijke dienst. Maar Christus moet hen hun ongelovigheid verwijten. Hun hardheid. Dat is een verootmoedigende boodschap, kind van God onder ons. Als u in uw eigen hart blikt en de Heere geeft er wat licht bij, moet u het dan ook niet zien. Dat ongeloof. Die vreselijke zonde in het leven van een kind van God. Dat ongeloof. De ongelovigheid en de hardheid. De ongevoeligheid. De blindheid van het hart. Ook na ontvangen genade. En daar is geen verontschuldiging voor. Want onze tekst zegt: Christus verweet het zijn discipelen. Hij berispte hen. Hij wees hen terecht. Het is een heel sterk woord dat hier gebruikt wordt. Een heel krachtig woord. Een woord dat ook gebruikt wordt als de Heer Jezus zich richt tot de goddeloze steden van Bethsaida en Chorazin. Die hij dan begint te verwijten dat ze geen acht gegeven hebben op zijn woorden. Maar hetzelfde woord hier ook. Heeft Christus u wel eens verwijten gemaakt? En dan toch, al is dat het ene, maar ik zei u een tegenstelling, al is dat het ene, ongelovigheid en hardigheid des harten, toch geeft de opgestane Christus zijn discipelen, deze discipelen, met zo'n hart een opdracht. En dat is de opdracht die we lezen in het 15e vers. En hij zeide tot hen, gaat heen in de gehele wereld en predikt het evangelie alle creaturen, alle schepselen, betekent dat. Dat is een wonderlijk woord, gemeente. Christus, als hij op het punt staat om ten hemel te varen, is zijn hart vol van de prediking op de aarde. Als de Heer Jezus ten hemel vaart, is het niet zo dat hij, om zo te zeggen, de wereld en de aarde de rug toekeert. Dat hij daar niet meer aan denkt, dat hij daar niet meer betrokken op is. Maar enerzijds vaart hij straks ten hemel, maar anderzijds, vers 15 zegt het met nadruk, is hij betrokken op de prediking van het woord op aarde. Spreekt hij over de gehele wereld, spreekt hij over alle creaturen, alle schepselen. Of zoals het er eigenlijk letterlijk staat in het Grieks, heel de schepping. En hij geeft zijn discipelen de opdracht om het evangelie over heel de wereld bekend te maken. Gaat heen, dat is het machtswoord van de koning, gaat heen in geheel de wereld. Want, en dat is wat er opgesloten ligt in dat woord, in dit bevel van Christus. Want heel de wereld ligt verdoemelijk voor God. Heel de wereld is verloren in zonde en schuld. Overal bedoelt de Heer Jezus hier te zeggen tegen zijn discipelen, overal waar u mensen zult vinden, zijn het altijd mensen die van nature zonder God zijn. En zonder hoop. En zonder heiligheid. En zonder kennis van God. En zonder geloof. En zonder hoop. En zonder liefde. Overal waar u mensen tegenkomt, zijn dat mensen die onderweg zijn naar de eeuwigheid. En als er in hun leven geen wonder gebeurt van genade, zullen ze voor eeuwig verloren gaan. Als ze niet zullen horen van mijn woord, en dat woord krachtig wordt toegepast aan hun hart, dan zullen ze verloren blijven. En daarom gaat dan heen in de gehele wereld. Ja, dat is dan ook wat Christus zegt. Niet alleen dat heel die wereld verloren ligt, maar ook dat heel die wereld het woord van God moet horen. Dat heel de wereld bekendgemaakt moet worden met het evangelie. Dat alle creaturen, alle schepselen, en daar worden dan natuurlijk de mensen mee bedoeld, maar dat ze dat allemaal moeten vernemen. Kijk, dat heeft gelegen op het middelaarshart van de Heer Jezus Christus. En als dat woord dan gepredikt wordt, ja, daar heeft de Heer Jezus ook over gesproken, kort voor zijn hemelvaart. Want we lezen nog iets verder in de versen die de opmaat vormen voor onze tekst van vanmorgen. Als dat woord dan gepreekt wordt, dan zal dat tweeërlei uitwerking hebben. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Daar zijn, gemeente, maar twee mogelijkheden en twee wegen. Of het woord wordt gelovig ontvangen en in een waar geloof omhelst. Dan is er door Gods genade behoud die geloofd zou hebben. En die zich dan ook, en u begrijpt, die spreekt de zendingssituatie, en die zich dan vervolgens vanuit het heidendom ook zal laten dopen, die gedoopt zal worden, die zal zalig worden. Maar ook die andere mogelijkheid, als dat woord van God nu in ongelovigheid en in hardheid verworpen wordt, dan spreekt Christus aan de vooravond van zijn grote reis naar de hemel die ontzaglijke woorden uit, die zal verdoemd worden, voor eeuwig veroordeeld worden. Begrijpt u de ernst, gemeente, van verkeren onder de prediking? Het grote voorrecht. De Heere was het aan niemand schuldig. Aan niemand. Van al die miljarden mensen op de aarde. Dat iemand maar zijn woord zou horen. Maar Christus heeft in opdracht van zijn Vader zijn discipelen uitgezonden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft. Alzo zend ik ook ulieden. Opdat ze zouden uitgaan met het woord van de prediking. En opdat we het nog zouden horen. Opdat u, jij het vanmorgen nog hoort. Dat woord dat spreekt in alle eerlijkheid over onze verlorenheid en over onze val in Adam. Dat woord dat spreekt over die enige weg waarlangs zondaren behouden kunnen worden. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar het is niet zo dat onder het woord verkeren een mens maar zalig maakt. Christus zegt, die geloofd zou hebben en gedoopt zou zijn, die zal zalig worden. Maar die niet geloofd zou hebben, zal verdoemd worden. Hebt u geloofd, geliefde gemeente? En u begrijpt, dan bedoel ik nu niet het historisch geloof. Dat is wel belangrijk, dat we het woord van de Heere kennen en dat we het voor waar houden. Maar dat is onvoldoende om zalig te worden. Daar gaat het over het zaligmakend geloof. Zijn we tot op de bodem van ons hart overtuigd geworden van onze schuld? En zijn we als schuldige zondaren overtuigd geworden van de gewilligheid en de macht en de bevoegdheid van Christus om zondaren zalig te maken? En mochten we door het geloof vluchten tot Hem? Een schuiling zoeken bij Hem. Als dat in ons leven nog ontbreekt, die zal verdoemd worden. Ja, en als de Heer Jezus Christus dan zo gesproken heeft en zo zijn opdracht gegeven heeft, dan lezen we vervolgens Hij in de tekst. Hij is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand van God. Onze tweede gedachte. Waar staat zijn troon. En u merkt de versen 17 en 18 die ook aan onze tekst vooraf gaan, die laat ik nu een ogenblik rusten. Die roepen allerlei vragen op, vragen belangrijk genoeg om te beantwoorden. En ik zou genegen zijn om dat ook vanmorgen te doen. Maar als ik dat zou doen, dan zouden we aan het overige van de tekst niet meer toekomen. Daarom onze tweede gedachte. Waar is de troon van deze koning? Hij is opgenomen in de hemel. Nadat de Heer Jezus zo gesproken heeft, nadat hij die opdracht gegeven heeft, nadat hij in die grote ernst gesproken heeft over eeuwige zaligheid en over eeuwige rampzaligheid, wordt hij opgenomen in de hemel. Er staat niet, hij is opgevaren in de hemel, dat is ook waar. Kinderen, dat is wat je waarschijnlijk afgelopen woensdag op school nog gehoord heeft, toen de meester of juf dat vertelde vanuit Gods woord, hoe de Heer Jezus met zijn discipelen naar de Olijfberg ging, en hoe op zeker ogenblik voor de ogen van zijn discipelen zijn voeten zich losmaken, en hij voor de ogen van hen opstijgt, opvaart naar de hemel, terwijl hij zijn handen zegenend uitbreidt over hen. Dat is ook waar. Maar hier staat niet dat de Heer Jezus opgevaren is, wat hij zelf deed. Maar hier staat dat hij opgenomen is door zijn vader. Dat moet je in gedachten aanvullen. God de Vader heeft zijn zoon opgenomen. U mag vanuit het Grieks ook vertalen, teruggenomen. En wat dat is geweest, gemeente, daar kunnen wij ook vanmorgen alleen maar van stamelen. Dat God de Vader met eerbied gesproken de poorten van de hemel heeft geopend voor zijn zoon. En dat daar die woorden hebben geklonken van Psalm 24. Verhoogd, o poorten, nu de boog. Die boogvormige poort van de hemel, en u begrijpt dat is maar een beeld, maar die boogvormige poort van de hemel die nog te klein is om deze grote koning toegang te verlenen, want hij komt als de grote, de allergrootste koning. De Heere is opgenomen, schrijft Marcus. En dan komt de Heer Jezus Christus daar, de hemelzaal, de troonzaal van zijn vader binnen, terwijl tienduizenden van engelen hem toejuichen en hem toezingen. En dan komt hij daar en wat draagt hij met zich mee? Zijn werk. Om het met een Bijbels beeld te zeggen, zijn middelaarsbloed. De prijs om de eer van zijn vader te herstellen. De prijs om al degenen die de vader hem gegeven heeft te kopen, opdat ze zalig zullen worden en opdat ze opgeraapt worden van de bodem van de hel en gebracht worden in het hart van God. Christus komt met zijn werk en hij draagt heel zijn kerk op zijn hart en hij neemt zijn kerk mee. En dan verschijnt hij daar in de hemelse heerlijkheid voor zijn vader. En hij laat zijn werk zien en hij zegt, kijk, kijk eens vader, dit heb ik gedaan. Dan strekt hij zijn doorboorde middelaarshanden naar zijn vader uit en dan zegt hij het, ik heb volkomen betaald. Ik heb uw eer volkomen hersteld. En ik breng uw kerk in uw hart. Ik heb de zaligheid voor hen verdiend. Dat is een dag geweest, gemeente, van onuitsprekelijke vreugde in de hemel. Engelen hebben gejuicht. En om het menselijk te zeggen, het gelaat, het heilige gelaat van God de Vader heeft geglanst van vreugde. Want hij heeft, dat is bijbels, hij heeft een welbehagen in het werk van zijn zoon. En de zoon heeft getriomfeerd. Hij is opgenomen in de hemel. Kent u iets, gemeente, van die hemelvaartsvreugde? Dat is heel groot, zegt u. Dat is toch iets wat een mens zo niet kan ervaren. Ik bedoel het zo. Kent u iets van die vreugde toen u mocht zien hoe God zijn eer terugkreeg in het werk van zijn eigen lieve zoon? Ik heb dat wel vaker gezegd, gemeente, maar dat is belangrijk om ook vaak te horen. Als de Heere door zijn heilige geest, de opgestane Heere, door zijn geest gaat werken in een zondaars hart. Dan zegt u misschien bij uzelf, nou dan kan dat toch nog weer heel verschillend gaan. Dat zal best, dat kan best heel verschillend gaan, maar er is altijd en er komt altijd verdriet over het feit dat ik de Heere van zijn eer heb beroofd. Dat is ook een van de toetsstenen. Als dat verdriet er nou niet is, als dat verdriet er nou nooit is geweest in je leven. Het verdriet over de zonde. Niet omdat het mij in de verlorenheid heeft gebracht. Maar ook omdat het, en allermeest omdat het God van zijn eer heeft beroofd. En dat gebeurt als de Heere zijn liefde in het hart uitstort en de liefde komt tot Gods eer. En dan sla ik vanmorgen een hele hoop over, maar wat komt er dan een vreugde als een zondaar met verlichte ogen van het verstand iets mag zien van dat werk van Christus dat tot eer is van God de Vader. De oude dominee onder wie wij vroeger in Sliedrecht zaten, die stelde nog wel eens in de preken zijn vraag. Gunt u God zijn eer dat? Van nature doen we dat niet. Dan roven we Gods eer. Maar gunt u God zijn eer? Is het uw vreugde geworden? Wat zal het tot onuitsprekelijke vreugde geweest zijn, gemeente, en tot moed van die vervolgde kinderen van God in Rome. Toen ze hoorden wat Marcus hier helemaal aan het einde van het evangelie schreef. U moet zich voorstellen, dat evangelie, wij hebben dat voor ons en wij lezen het. Maar in de eerste gemeenten werd het voorgelezen. En als je dat voor de allereerste keer hoort voorlezen, de christenen hebben dat natuurlijk met spanning gevolgd. Maar dat ze dan dat wondere woord horen, hij is opgenomen in de hemel. En hij heeft heel zijn kerk, de kleine en de grote, meegedragen op zijn hart en meegenomen als een garantie. Als een bewijs, als een pand, zoals de Bijbel het noemt en de catechismus, dat heel zijn kerk daar ook komt. Na de dood is het leven mij bereid. En dan staan die christenen daar in Rome, aan wie Marcus zijn evangelie allereerst schreef, misschien wel voor die vreselijke dood door verbranding. Of ze zijn nog maar een paar weken of maanden van dat moment dat ze door de wilde dieren verscheurd zullen worden. Maar hij is opgenomen in de hemel. En als de Heere ogen van het geloof geeft, dan mag een kind van God het ook zien. En ik zal op zijn tijd door hem bereid ook worden opgenomen in de hemel. Het is het grootste wonder. Een mens die het waard is om in de hel geworpen te worden. opgenomen in de hemel omwille van het werk van Christus. En dan schrijft Marcus nog iets, slot van vers 19. Hij is gezeten aan de rechterhand van God. Waar is de troon van deze koning? Het eerste in de hemel. Hij is opgenomen in de hemel. Maar dan, nu aan het slot van de tekst, hij is gezeten aan de rechterhand van God. U begrijpt, daar zou apart een preek over gehouden kunnen worden. Dat Christus daar zit. In de houding van de rust als de overwinnaar. Dat hij daar zit aan de rechterhand van God. Kinderen, heeft de Heere een rechterhand zoals ik die op dit moment opsteek? Niet letterlijk. Want God is een geest, zegt de Heer Jezus zelf. Maar aan de rechterhand van God, dat is een beeld, ja waarvoor? Nou moeten we denken aan een koning uit de tijd van de Bijbel. Zo'n koning had aan zijn rechterhand, had hij vaak de belangrijkste onderdaan, zijn eerste minister zitten. En we begrijpen wel, als zo'n minister, zo'n belangrijke onderdaan daar zat, dan was dat degene die veel eer kreeg. En dan was hij ook degene die de besluiten van de koning moest uitvoeren. En dat is wat er eigenlijk meeklinkt in die uitdrukking in onze tekst. Christus gezeten aan de rechterhand van God. Dat wil zeggen, Christus die de hoogste plaats, de ereplaats heeft ontvangen. En Christus die de macht van zijn Vader heeft ontvangen. Dat zegt hij ook in Matteüs 28. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Christus die de besluiten van zijn Vader zal uitvoeren. En die alles regeert. En dat is de troost. Dat is de troost voor die vervolgde christenen in Rome geweest. Dat alle dingen nu liggen in de doorboorde middelaarshanden van Christus. Dat is nog de troost voor allen die, ja gemeente, dan moet ik wel die onzichtbare scheidslijn die ik niet kan aanwijzen, maar die de Heere wel ziet. Daar moet ik vanmorgen wel die onzichtbare scheidslijn die er door de gemeente loopt en door ons allen loopt, in rekening brengen. Het is een troost dat alle dingen in de handen van Christus liggen voor wie? Voor degenen die hem toebehoren. Want zij mogen het weten. Mijn koning regeert alle dingen. Alle dingen liggen in zijn handen. Dat is een woord van troost voor moedelozen onder Gods kinderen deze morgen. Dat is een woord van bemoediging. Alle dingen. Ook de dingen in uw gezin. Ook de dingen in uw familie. Ook de dingen op uw werk. Ook de omstandigheden van uw gezondheid. Alle dingen liggen in zijn handen. Want hij zit aan de rechterhand van zijn Vader. Meer nog, u, kind van God, ligt in zijn handen. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Daar kan de Heere nooit meer van af. Daar wil hij in zijn onbegrijpelijke trouw ook nooit meer van af. Hij is de altijd getrouwe koning. En dan kan het leven van een kind van God wel vol beproeving zijn en vol strijd. Vol lijden. Onbegrepen wegen. Wegen waar een kind van God ook na ontvangen genade weer zo tegenaan kan slaan en schoppen. Maar als die een ogenblik mag zien op deze ten hemel gevaren koning, op zijn doorboorde handen, op de graveerselen in zijn handen. O, dan komt er rust en dan komt er overgave. Dan neemt zo'n mens de laagste plaats in. Maar aan de andere kant, gemeente, wat bent u onuitsprekelijk arm als hij uw koning niet is. Want dan zit hij wel aan de rechterhand van God en dan heeft hij wel alle macht. Maar dan is de troost van die plaats niet voor u. Dan kunt u daar op deze ogenblikken geen troost aan ontlenen. Dan predikt de tekst van vanmorgen uw armoede en uw gemis. En dan geven de Heere dat zijn geest u vanmorgen in het gemis brengt. En dat u op uw knieën komt en dat je het zegt, o Heere, dat mis ik en nu ben ik de ongelukkigste van alle mensen. Ligt er dan helemaal niets in die plaats aan de rechterhand van God voor een mens die niet zeggen kan en niet weten kan dat hij door genade het eigendom van Christus geworden is? Ja, daar ligt toch nog wel een boodschap. Toch nog wel. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Wat is het werk van die koning? Want het is aan de rechterhand van zijn vader dat Christus onophoudelijk werkt. Dat moeten wij niet doen. Onophoudelijk werken. Dat is niet goed. De Heere geeft een rustdag. Maar Christus werkt onophoudelijk tot de dag van zijn wederkomst. En wat is dan zijn werk? Dat diepen we nog op vanuit het middelste gedeelte van vers 20. Die paar woorden. En de Heere, dat is diezelfde naam die in onze tekst aan het begin gebruikt werd. De Heere, de Kyrios, de ten hemel gevaren Christus, wrocht. Dat is oud-Nederlands voor werkte. De Heere wrocht, werkte mee. Wat willen die woorden zeggen? Gemeente, daar ligt een boodschap in. Voor een ieder van ons deze morgen. Maar wat willen die woorden dan zeggen? Moeten we natuurlijk niet verkeerd begrijpen. Als we die woorden zo horen op het eerste gehoor, dan zou dat een beetje de klank kunnen hebben van, nou, hoe staat het er in vers 20? En zij, de discipelen, uitgegaan zijn, de predikten overal. En de discipelen deden het werk. En de Heere, die werkte ook nog, ik bedoel het eerbiedig, maar om het misverstand even duidelijk te maken, de Heere werkte ook nog een beetje mee. Zo wordt het natuurlijk niet bedoeld. Dat zou indruisen tegen het geheel van Gods woord. Wat wil het dan wel zeggen? Nog een paar dingen. Zo in onze laatste gedachte. Het eerste is, Christus zendt dienaren van het woord. Hij roept ze. Ze zijn niet beter, maar veel eer slechter in zichzelf dan de anderen. Hij roept ze en hij zendt ze. Zou het kunnen, gemeente, dat de Heer ook vanuit Kralingen nog eens zou roepen? Dat hij nog eens zou roepen, een dienaar van het woord, u, jou? Hij roept, hij zendt En hij geeft moed en kracht. Dat ook. Dat heeft Marcus ondervonden. Het is prachtig om voor uzelf zo in deze dagen tussen Hemelvaartsdag en de aanstaande zondag de persoon van Marcus, of ik zei het u al, zijn volledige naam luidt Johannes Marcus, nog eens wat te volgen. In het boek Handelingen. En in de brieven van Paulus. En dan moet u het maar lezen in Handelingen 13. Johannes Marcus, de schrijver van dit evangelie, ging met Paulus mee op zijn eerste zendingsreis. Naar Cyprus. En toen naar, we zouden zeggen, Zuid-Turkije. En toen haakte hij af. En toen ging hij terug. Waarom? Er zijn uitleggers die denken dat het te maken heeft gehad met de ontberingen van de omgeving. Marcus is dan in Pamphylië. Dat was een laag gelegen gebied waar de malaria heerst. Marcus heeft misschien gedacht, ik heb geen kracht. Ik heb geen mogelijkheid. Hij ging terug van de zendingsreis. Terug naar Jeruzalem. En dan leest u in Handelingen 15 dat daardoor verwijdering en verbittering komt tussen Paulus en tussen Marcus. Maar God heeft Marcus, die zwakke Marcus in zichzelf, moedeloos, krachteloos, teruggegaan. God heeft hem nieuwe kracht gegeven. En dan leest u in de allerlaatste brief die de apostel Paulus schrijft vanuit de gevangenis in Rome aan Timotheus, tweede Timotheusbrief, dat Paulus vraagt of Marcus meegenomen kan worden naar hem op bezoek. Want, schrijft Paulus dan, hij is mij zeer nut tot de dienst. Dus de Heere heeft die zwakke, moedeloze, krachteloze Marcus nieuwe moed en kracht gegeven. En hij heeft hem niet weggezonden. En hoe kwam dat uiteindelijk? En hoe komt het dat Marcus dan niet alleen Paulus tot hulp is en mag dienen in Gods koninkrijk, maar later ook Petrus nog heeft bijgestaan? Het antwoord staat in het midden van vers 20. En de Heere wrocht mede. De Heere gaf moed aan moedelozen en kracht aan krachtelozen. En als u vanmorgen moedeloos, geestelijk moedeloos en krachteloos in de kerk zit. En dat kan onder heel verschillende omstandigheden en om heel verschillende redenen. Maar laat het dan toch uw gebed zijn, Heere, u die Marcus moed en kracht gaf. Die prachtige doorgaande lijn die u zo in de schriften ziet. Handelingen 13, 15... en het laatste hoofdstuk van 2 Timotheus. Heere, wil u ook mij moed en kracht geven. Want u bent toch nog diegene die daar zit aan de rechterhand van uw Vader. En u bent nog die werkende Heere. Betekent ook, en dat is nog iets anders wat er in die uitdrukking ligt, de Heere wrocht mede. Betekent ook, God gebruikte, de ten hemel gevaren Christus gebruikte het woord van de prediking. Dat is een Bijbelse lijn, gemeente. Dat is het middel dat de Heere wil gebruiken om zondige mensen zalig te maken. Christus gebruikte het woord van de prediking om het met die bekende uitdrukking te zeggen die je nog wel eens hoort in een consistoriegebed, als slijk aan zijn goddelijke vingers. Want zijn dienaren zijn maar slijk. En hun preken zijn maar slijk. Maar God gebruikt de prediking als slijk aan zijn goddelijke vingers om blinde zondaren de ogen van hun ziel te openen. En dat is nodig. En dan het laatste wat er ligt in die uitdrukking: en de Heere wrocht mede. Hij zendt, hij maakt gebruik van zijn dienaren. En, ja, en dat ligt eigenlijk direct in het verlengde. Hij werkte zelf krachtig door zijn geest in harten van zondige mensen. Dat is nodig. Dat is ook nodig. Dat krachtige werk van de Heilige Geest. Waarom? Omdat onze verlorenheid zo groot is. Omdat onze tegenstand zo krachtig is. Hoeveel werken er als een mens zalig wordt? U kent die vraag wel. Ik zou vanmorgen ook kunnen zeggen, dan werken er twee. Dan werkt God krachtig en dan werkt de mens tegen. Maar nu het wonder. En de Heere wrocht mede. Hij werkt. Dat is de belofte van de hemelvaart. Er zou heel veel te zeggen zijn over wat de Heere Jezus Christus vanuit de hemel doet. Daar laat de Bijbel verschillend licht over vallen. Hij is inderdaad die ten hemel gevaren hoge priester, die met zijn bloed verschijnt voor zijn vader, die zijn bloed aan zijn vader voorhoudt en op grond van zijn bloed en zijn eigen werk pleitend bidt en het zegt: Vader, ik wil dat degene die gij mij gegeven heeft ook daar zullen zijn waar ik ben. En zijn gebed wordt verhoord, die nu leeft om altijd voor hen te bidden. En een andere invalshoek, Bijbelse invalshoek, is dat indrukwekkende woord uit Johannes 14. Ik ga heen om u plaats te bereiden. Of dat prachtige woord uit 1 Johannes 2. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Want Marcus laat alle nadruk vallen op het koninklijke werk van Christus. Hij werkt onder de prediking van het woord. Hij overwint zondaren. En hij breekt alle muren van vijandschap en verzet die er om het hart heen zijn. Hebt u die muren wel eens gezien? Hebt u misschien last van die muren? Laat het uw gebed maar zijn: Heere, gebruikt u het woord om al die muren af te breken. En dan weet u misschien wel dat er een moment is dat die muren definitief vallen. En dat Christus als de overwinnende koning intrekt in de stad mensenziel, om het zo te zeggen. Maar dat er ook een tijd kan zijn dat er op die muren geschoten wordt. Dat er geweld uitgeoefend wordt. En dat die muren steeds zwakker worden. Daar wil de Heere de voortdurende prediking van zijn woord ook voor gebruiken. Dat er bressen in de muren geslagen worden. Dat je leven waarin je jezelf handhaaft, gaat wankelen. Dat er roepstemmen komen. Dat je gaat beven voor dat woord en onder dat woord. Dat u het zeggen moet vanmorgen misschien wel. Och Heere, ik kan niet zeggen dat u in mijn leven gekomen bent. En toch, er zijn muren aan het wankelen. Daar wil ik u geen rust in geven. Maar laat het dan des te meer uw gebed zijn. Heere, werkt u krachtig. En slaat u zelf zo de bres en de opening in die muur. En trekt u mijn hart en mijn leven binnen als die overwinnende koning die alle verzet overwint. Maar ook als die inwinnende koning die zondaren doet buigen voor hem. zo werkt de opgestane en de ten hemel gevaren koning nog. En de Heere geven ook in uw, in jou, in ons aller hart. Amen. Eindigen we met dankgebed. De Heere zegent u het hemelvaartsevangelie dat we deze morgen mochten horen. Wilt u uw krachtige werk doen onder en door de prediking van uw woord? En wilt u muren? En wat hebben we niet een muren van verzet en vijandschap en afweer en weerstand om onze harten. Wij willen niet dat deze koning over ons zij, staat er op al die muren geschreven. Maar zou u die muren nog willen afbreken? Zou u er doorheen willen breken? Gebruikt u daartoe de prediking van het woord, maar Heere, laat dan toch ook de dag van uw heerkracht aanbreken. De dag waarop u de stad binnentrekt. De dag waarop u een zondaar te sterk wordt. De dag waarop u een zeer gewillig volk hebt, dat het met Paulus op de weg naar Damascus vraagt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Heilig uw woord aan ons hart, Heere. Laat het meegaan in onze overdenking op deze dag. Doe genadig verzoening over het zondige. Zegen het uwe. Heere, brengt u de gemeente aanstaande zondag weer bijeen en sterk ook dan dominee Kiviet, die als oud-predikant de gemeente mag voorgaan, geef hem alles wat nodig is. Wees met ons allen, beveilig en bewaar ons. Wees met onze jonge mensen die nog weg zullen gaan, wil u hen uw zegen schenken. We vragen het alles van u, uit genade, om Christus wil. Amen. Psalm 89, het derde vers. De hemel looft, o Heere, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde de glorie toegebracht. Wat er verder volgt in vers 3 van Psalm 89. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.